Iedereen heel hartelijk welkom op deze avond waarin we weer opnieuw stilstaan bij de boodschap van de Heere uit de brief aan de Efeziërs. Eerst willen we luisteren naar het orgelspel en de organist zal voor ons spelen Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Dan wil ik u voorlezen uit de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 13. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, indien gij mij gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Jezus onze Heer. Christus Jezus onze Heer. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Tot zover de schrift. Geliefde, we staan vanavond weer een ogenblik stil bij Efeze 3. Vorige keer hebben we stilgestaan bij Efeze 3 vers 1 tot en met 6. En we hebben gezien dat Paulus heel nogal langdurig stilstaat en een vrij lange aanloop neemt naar een hele indrukwekkende boodschap. En die staat in hoofdstuk 3 vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. We moeten, om dit te verstaan, altijd terug naar 2000 jaar geleden, het ontstaan van de christelijke kerk. De heer Jezus had natuurlijk rondgewandeld in Judea en Galilea. Er is daar na de hemelvaart in Jeruzalem een gemeente ontstaan van mensen die vanuit het Jodendom zijn overgekomen naar het christelijke geloof. En dan rijst de vraag, hoe moet dat nu verder? En dan ontstaat in die vroegchristelijke kerk de heiden christelijke gemeente. Gemeenten die goed deels bestaan uit heidenen. En hoe moet dat nu? Hoe moet je dat nu zien? En er was een gedachte dat die heidense mensen dan eerst Joods moesten worden. Gereinigd, besneden, ook de ceremoniële wetten moesten gaan houden van de Joden. Als ze dan eerst van heiden Jood en dan kon je vervolgens van Jood christen worden. En nou zegt Paulus dat hij het evangelie spreekt waarin de heidenen, dus niet de Joden, maar ook de heidenen, mede-erfgenamen, mede-lidmaten, mede van het lichaam en mede-deelgenoten zijn van de belofte. Mede-erfgenamen van de belofte, mede-delen in dat lichaam van de Heer Jezus en van de belofte en ook mede deelgenoten van de belofte in Christus. Belofte kunnen we laten slaan op de Heilige Geest, de belofte van de Geest. Dat zien we ook in het boek Handelingen, dat de heidenen de Heilige Geest ontvingen. Zoals Petrus dat de Pinksterdag ontving. Zo ontvingen de Samaritanen de Heilige Geest en zo ook de heidenen in Efeze enzovoorts. En het kan ook slaan op de Abrahamitische belofte dat er heil zou zijn voor de hele wereld. Dat was die grote belofte die God aan Abraham heeft gedaan. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dat gaat dan na de Pinksterdag en daar in Efeze concreet in vervulling. Daar ontstaat dus en daar wordt zichtbaar die nieuwtestamentische gemeente. Die bestaat uit Joden die christen zijn geworden en uit heidenen die christen zijn geworden. En dat is een heel ingrijpend en indringend proces geweest, wat stap voor stap gestalte kreeg in die vroege christelijke kerk. En dan gaat Paulus vervolgens verder naar dat zesde vers en dan gaat hij een aantal dingen zeggen rond die verborgenheid van Christus en wat dat voor hem en ook voor de gemeente betekent. En als we dan dat stukje lezen van vers 7 tot en met vers 13, dan staan daar een aantal dingen in die, ja, die we, als je zo leest, misschien overheen zou lezen. Maar laat ik eens beginnen met iets te noemen uit vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dus in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof tot hem. De toegang tot God de Vader. Met vrijmoedigheid. En dan bedoelt Paulus iets heel opmerkelijks. Laat ik eerst maar even een voorbeeld noemen om het duidelijk te maken. Als u naar Den Haag gaat, dan weet u, daar werkt de minister-president, daar is het Koninklijk Paleis. En als u daar naartoe gaat met de trein en u denkt van nou, ik wil daar wel eens naar binnen. En u zou zeggen, nou ik ben die en die en ik wil graag onze koning eens een hand geven. Dan zullen de mensen, dat kan zomaar niet. Ja, u bent wel Nederlander, maar u kunt zomaar niet binnen. U bent niet eens genodigd, u hebt daar helemaal geen recht op. En u kunt ook onze minister-president niet zomaar ontmoeten in zijn werkkamer. Dat begrijpen we allemaal. Als we daar nou komen en we melden ons bij het paleis en we laten een uitnodiging zien, dan zijn we hartelijk welkom. Want die uitnodiging geeft ons een recht om binnen te gaan. Dan komt er zelfs iemand van het paleis, een lakei, en die heet ons welkom en die pakt onze jas aan en dan komt u maar binnen, hè, u wordt verwacht enzovoorts. Een beeld. Paulus zegt, door Christus hebben de gelovigen vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. De gelovigen, het Jood en Heiden, hebben een toegang met vrijmoedigheid, hebben een recht, zegt Paulus, om met al hun noden direct tot God te gaan. En ze zijn er nog welkom bovendien. Dat betekent dat woordje vrijmoedigheid, paresia in het Grieks. Dus alle gelovigen. Dat is een van die grote boodschappen van het Nieuwe Testament. Zijn welkom aan de troon der genade. En hebben in Christus door het geloof een recht om daar aan de troon der genade dus met vrijmoedigheid te verschijnen. Niet omdat ze zelf van die beste mensen zijn, maar omdat ze door het geloof leunen en steunen op die zaligmaker. Dat het bij het paleis, ze hebben een toegangsbewijs. Dat Christus, dat is het ware geloof in Christus. Met vrijmoedigheid. En zo staan er in dit gedeelte wel meer dingen waar ik zomaar even een paar dingen over wil zeggen. Als het gaat over die grote verborgenheid van het evangelie, namelijk dat God in deze wereld een gemeente bouwt uit Jood en Heiden in Christus, de christelijke kerk. En dan lezen we in vers 7 dat Paulus zegt, waarvan ik een dienaar geworden ben van de gemeente en van God. Ik ben een dienaar van God, dienaar diakonos. Dat slaat altijd in het Nieuwe Testament op onze verhouding met de Here. Paulus is een dienaar, een diakonos, ons woord diaken komt daar vandaan. Hij is een dienaar geworden naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking zijn de kracht. Hoe is Paulus een dienaar geworden? Misschien door geboorte, misschien door opleiding bij Gamaliel, nee, door Gods genade, door de gave der genade. Dat ziet op Damascus. Dat God hem van een vijand een vriend maakt. Dat God hem van een rebel tot een instrument heeft gemaakt, tot een dienaar. En dat was genade, want God zocht daar een schuldig mens op. Genade staat tegenover schuld. Genade bewijst God aan een schuldige man en een schuldige vrouw. En in de tweede plaats, is dat dan vanzelf gegaan? Is Paulus soms plotseling wakker geworden en dacht hij van, nou, ik ga niet meer naar Gamaliel luisteren, maar ik ga meer doen wat hier Jezus vraagt. Nee, met kracht, naar de werking zijn de kracht, onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus hem is verschenen, zei Saul, Saul, wat vervolg aan mij? Dat noemen we de onweerstaanbare werking van Gods geest. Als God een zondaar opzoekt en wederbaart, dan houdt niets en niemand dat tegen. Het is Gods genade, het is ook Gods onweerstaanbare kracht. Zo werd Paulus van een vervolger een dienaar. zo wordt een zondaar van dood levend. Door de genade en door de kracht van het evangelie. En dan zegt Paulus iets in vers 8 over zichzelf. Wie is hij dan? En dan moeten we bedenken dat Paulus, als hij dit opschrijft, inmiddels al 25 jaar ongeveer het evangelie mag preken. Hij heeft de brieven geschreven aan de Thessalonicenzen. Hij heeft de eerste Timotheusbrief geschreven. Hij heeft al inmiddels een drietal grote zendingsreizen ondernomen. En vanuit Antiochië in Syrië gemeente gesticht in het huidige Turkije. Galatië heette dat toen. Griekenland. Hij heeft de gemeente. Hij is opgetrokken in de derde hemel. En er heeft hij dingen gezien die hij niet mag uitspreken. Hem zijn verborgenheden geopenbaard. Mij. De allerbeste der apostelen. De man die wel het meest geliefd wordt in al de gemeenten. Dat zou u nou denken. Leest u even mee in de Bijbel. Mij. Allerminste van al de heiligen, niet van de apostelen, van al de heiligen, al de kinderen God, ben ik de allerminste. En de Timotheus zegt, ik ben de grootste der zondaar. En ik ben de minste van de apostelen, zegt hij in 1 Korinthe 15. Tot driemaal toe herhaalt hij deze gedachte in zijn brieven. En als Paulus dat opschrijft, is dat geen nederige hoogmoed. Dat kom je helaas ook wel tegen. Sommige mensen zijn er ook zeer bedreven in om breed uit te meten in het licht van anderen. Bijvoorbeeld in alle omstandigheden, hoe zondig ze zijn en weet ik wat allemaal meer. Maar het is niet echt. Je proeft soms de onwaarachtigheid daarin. Want ze vertellen het alleen maar om anderen bijvoorbeeld de maat te nemen. Die hebben die diepe zondekennis bijvoorbeeld niet, die zij wel hebben. En waar ze zo geweldig prat op gaan. Dat is allemaal namaak, gemeente. Paulus bedoelt dit echt, want in de Bijbel staan geen leugens. Zo ervaart hij zichzelf. Zo leert hij zichzelf kennen. Als de allerminste van de heiligen heeft God genade gegeven, weer die genade, om onder de heidenen te verkondigen. Niet onder de Joden, maar onder de heiden te verkondigen, te evangeliseren, staat er, de onaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik heb u al vorige keer uitgelegd hoe u dat een beetje helder kunt krijgen. Onaspeurlijk, er staat een woord en de kanttekening wijst er ook op. Dat is eigenlijk niet goed te volgen, niet goed na te rekenen. De rijkdom van Christus, gemeente, daar kunnen Gods kinderen nooit goed bij krijgen. Daar is wel een begin aan, maar er is geen einde aan. Ik heb het voorbeeld genomen van een oerwoud natuurlijk. Eén boom, dat kun je bekijken, een berk, wit, en die bloeit dan in het voorjaar. Een bos, Locustenbos, die bomen kun je ongeveer tellen, maar de Amazone, ja, je kunt eraan beginnen, maar er is geen tellen aan zoveel bomen en zoveel soorten ook. Onnaspeurlijk. Jezus, we beginnen daar bij de Bijbel. We leren daar ook wel iets van. Maar je komt daar nooit in uitgeleerd. Onnaspeurlijke rijkdommen van zijn genade. Van zijn liefde. Van zijn persoon. En dat mag hij nu verkondigen. We begrijpen dan ook, als Paulus dit schrijft, waarom hij in de Filippenzenbrief schrijft, dat hij alle dingen schade en drek aan om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan mag Paulus die onnaspeurlijke rijkdom prediken. En dan voegt hij er dan toe in vers 9, en allen te verlichten. Allen, dat bedoelt hij met Jood en Heiden. Vanuit dat gezichtspunt van de Bijbel is de wereld verdeeld in Joden en Heiden. En om Jood en Heiden te verlichten, opdat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Wat bedoelt Paulus? Die grote verborgenheid van die christelijke gemeente die dus ontstaat uit Jood en Heiden en die God bouwt onder de rook van die heidense Artemis, van die Diana, dwars door alle tegenstand heen, dat was van eeuwigheid in God verborgen. Maar die verborgenheid is niet verborgen gebleven, die is geopenbaard en die mag Paulus bekendmaken. En dan noemt Paulus er nog bij, van God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Eigenlijk dat God daar in deze wereld een volk zou hebben tot zijn eer. Dat was al vanaf de schepping Gods bedoeling. We weten allemaal hoe God Adam en Eva schiep. En hoe hij aan die schepping en aan die schepping van die twee mensen een doel mee gaf, namelijk de eer van zijn naam. We weten ook dat in Genesis 3 de zondeval is gekomen. Die zondeval heeft deze aarde onder de vloek gebracht. Maar dat neemt niet weg dat God wel voortgaat met zijn plan. En met het volvoeren van zijn raad. En het was een schepping tot zijn eer. En daarom lezen we ook in de Bijbel dat er eenmaal komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Vandaar dat Paulus dat hele zendingswerk en die hele totstandkoming van die gemeente plaatst in Gods toekomst. Dat er eenmaal die gemeente zal komen die God geschapen en die schepping die gaat naar de voleinding. Vandaar dat idee van de schepping. Naar de voleinding. Diezelfde God. En dan haalt Paulus het nog eens, opdat door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden. En dan proeft Paulus weer iets nieuws bij. Iets opmerkelijks. Opdat nu door de gemeente, die christelijke gemeente, daar in Efeze en in Korinthe en in Antiochië en in Jeruzalem, die komt dus tot stand. En daar in die gemeente, daar wordt de schrift gelezen, daar wordt gebeden, daar wordt gezongen, daar worden Gods inzettingen onderhouden. En zo komt die gemeente als het ware tot openbaring, zo wordt die gemeente zichtbaar. Er komt dus in deze wereld een wereldwijd geestelijk lichaam en dat noemen we kerk of gemeente in het Nieuwe Testament. En dan voegt Paulus dan toe, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Daar bedoelt Paulus mee de hemelse machten. Dus die gemeente Gods en de totstandkoming en de functionering van die gemeente, van de kinderen Gods in deze wereld, dus dat grote lichaam wat God hier bouwt in deze wereld van gelovigen, dat is een boodschap voor de hemelse machten. Welke? De goede en de kwade machten. In de Bijbel komen we heel vaak die gedachte tegen van de engelen, de goede en de kwade engelen. En door de opbouw van die gemeente laat God iets zien aan de overheden en de macht in de hemel, de aartsengelen, de zeven, de cherubijnen, de serafijnen. Er is een enorme hoeveelheid geestelijke machten, goede engelen, die hebben zich verblijd in de geboorte van de Heer Jezus. Die hebben verwonderd gestaan aan de totstandkoming van de gemeente in die heidense, door en door goddeloze wereld. Soms heeft ook een engel Paulus bijgestaan. Bijvoorbeeld in zijn reis naar Rome. En de schipbreuk. En de engelen hebben met verwondering gezien hoe God die gemeente bouwt. En die zien ook toe, alles in die gemeente ook toegaat zoals God het heeft vastgelegd in de schrift. We lezen in de Korinthebrief dat de vrouw een macht op het hoofd heeft om der engelen wil. Bij elke kerkdienst die recht wordt gehouden, kijken de engelen mee. Vanuit de hemel. Die zijn actief en die zijn daarbij betrokken. Want daarin zien ze de veelvuldige wijsheid Gods. En daarnaast zijn er ook kwade engelen. Overheden en macht, gevallen engelen, duivelen. En die moeten met knarse tanden als het ware toezien. Hoe daar in Efeze, in Korinthe, in Antiochië, de macht van dat heidendom wordt gebroken. En niemand de voortgang van dat werk Gods kan tegenhouden. Hoewel de duivel alles in het werk stelt. De overheden en machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Zo heeft God dat nu bepaald. En zo voert God dat uit. En dan komt Paulus er nog weer eens op terug. En dat zie je in elk hoofdstuk eigenlijk van de Efezebrief. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat eeuwig voornemen. Wij kunnen daar wel eens over struikelen. Dat wij voortdurend die uitverkiezing, Gods eeuwige raad, Gods... Ja, mijn raad zal bestaan, Gods onveranderlijke plan. En dan heeft dat onder ons een, soms wel eens een wat negatieve betekenis getekend. Als zou God als een soort willekeurige tiran dit wel doen, dat niet doen enzovoorts. Dat is een verkeerde gedachte over dat eeuwige raadsplan Gods. Paulus noemt dat Mozes dat... Met die enorme zuigkracht van de zonde en van de afgoderij. Wij zouden zeggen. En dat is ook zo als we in een gezegd. Het is niet afhankelijk van die mensen. Het is niet afhankelijk van de apostelen. Dit is Gods raadsplan. En als er één ding zeker dan dat. Dat houdt geen duivel tegen hoor. En de keizer evenmin. Integendeel, keizer Augustus moet zelfs een verordening doen uitgaan dat Jozef en Maria in Bethlehem komen. Dat is een eeuwig voornemen in de uitverkiezing, de zekerheid. Dat die gemeente er komt, dat die zielen er komen, dat dat welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. En dan lezen we vervolgens welke betekenis dat nu heeft voor de gelovigen. In de welke. Dat plan dat God gemaakt heeft in Christus, dus nooit buiten Christus. God voert zijn plan uit. Altijd in Christus, in zijn persoon. Het is dus nooit zo dat God zijn voornemen realiseert los van de Heer Jezus. Er zijn wel mensen die zeggen, ik ben wel een kind van God, maar ik ken de Heer Jezus niet. Nou, dat is... Een diepe vergissing, dat kan helemaal niet. Alleen kinderen God als we die oudste broeder kennen. En God doet alles in Christus, naar zijn eeuwig voornemen. En dan voegt Paulus er nog iets aan toe. In de welke we hebben, in Christus en door het geloof in Christus, de vrijmoedigheid, de parousia, de... Ja, het recht, een kinderlijk recht, om toe te gaan met vertrouwen door het geloof in hem tot de genadetroon. Die grote en heilige God, de schepper van de hemel en van de aarde. Die God, die in het Oude Testament woonde in het binnenst, achter het binnenst, achter, in het heilige der heiligen. Waar niemand zomaar naar binnen mocht gaan dan alleen de hoge priester. Eén keer per jaar en dan met bloed. Die God is in het Nieuwe Testament, in Christus, een God van nabij geworden. En dus een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Gods kinderen hebben recht kinderlijk recht om daar te komen. Ouders vinden het ook fijn als hun kinderen bij hen komen. Ouders stellen het op prijs. Kinderen mogen omhelzen. Zo ook mogen Gods kinderen bij God komen. In zijn vaderlijke gunst. En de Heer hoort graag naar hun gebeden. Hij luistert naar hun zorgen. Er is een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. De Heer is ook een God die helpt in nood. God die helpt in nood is in Sion groot. En daarom zegt de apostel tenslotte, en dat is vers 13, bid ik u dat ge niet vertraagt. Kijk, de apostel zit daar in Rome, gevangen, heeft het evangelie daar 3 jaar lang in Efeze gepreekt. En nou zit die gevangenen, daar zou je bijna moedeloos van worden. Want ja, de apostel wel vele dingen gezegd, veel gedaan. Maar het lijkt nog net alsof de keizer en of de joden en of de vijanden de overhand krijgen. Nee, zegt Paulus. Hij begon er het hoofdstuk ook mee. Hij zei, ik ben niet de gevangene van de keizer. Ik ben de gevangene van Jezus Christus. En dat ik nu gevangen zit. Kijk, zegt Paulus, dat is een onderstreping van de waarheid van mijn boodschap. Want het is Gods boodschap. Daar zullen de Joden zich aan ergeren. Dat vinden de Grieken een dwaasheid. En dat ik daar gevangen zit, daar heeft God zijn bedoelingen mee. God laat daarin zien dat ondanks alle, hij degene is die bestuurt en regeert. En let erop, zegt Paulus. Ik zit dan wel gevangen, maar het evangelie gaat verder. Dat is niet gebonden. Dus in dat lijden en in die gevangenschap ziet Paulus een feit, een gedachte dat zijn boodschap waar is en dat dat vijandschap oproept van de duivel en van de godsdienstige mensen. Hij ziet om Christus wil gevangen. En in de tweede plaats, ondanks dat hij gevangen zit, gaat dat evangelie verder. Het evangelie van de heerlijkheid. God heeft Paulus niet nodig. God werkt door zijn geest. En alhoewel Paulus dat misschien ook niet altijd begrepen heeft, schrijft hij daar wel zijn brieven. Als een instrument van de Heilige Geest, en dat is tot lering van de kerk der eeuwen. En ontvangt hij daar ook Romeinse soldaten, de gevangenen van Jezus Christus. Gaat om die onnaspeurlijke rijkdom, niet te begrijpen. Het is wel een begin, maar geen einde. En er is een eeuwigheid voor nodig om die onnaspeurlijke rijkdom iets te mogen verstaan. Hier in beginsel leren Gods kinderen dat op aarde. Dat ze in die persoon van de Heer Jezus alles hebben. In de eeuwigheid zullen ze de koning zien in zijn schoonheid. En dan met vrijmoedigheid. Een aardse koning kun je zomaar niet binnenkomen. Bij die hemelse koning.
Thank you.
Volgende week woensdag hopen we weer opnieuw stil te staan en dan bij het slot van Efeze 3. U bent weer allemaal hartelijk welkom, het zij thuis, het zij in de kerk. Wel op uitnodiging hier in het kerkgebouw. In de tweede plaats heb ik u opmerkingen en vragen, kunt u dat appen of mailen. En verder wens ik u allemaal een wel thuis en graag tot een volgende keer. Wel thuis.